zal nog heel even wachten. Als iedereen wil gaan zitten. Goedemorgen, jongens, meisjes, zusters en broeders. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin kandidaat Geuko de Groot zal voorgaan. Ook de gasten hartelijk welkom. Speciaal welkom voor Nedis en Bianca en hun kinderen. Gisteren aangekomen uit Kameroen. Fijn dat jullie nu al bij ons in de kerk zijn. En een goede tijd gewenst. We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Ik ben Desiree Huisman. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de dienst. Samen met kandidaat De Groot sta ik achter in de kerk. Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken. U bent er hartelijk welkom. Ook is er een mogelijkheid tot persoonlijke voorbeden. Als u dat fijn vindt, kunt u dat na afloop van deze dienst vertellen aan de mensen die daarvoor in de buurt van de piano staan. Deze voorbeden geldt ook voor onze gasten. Organist vanmorgen is Simon Kadijk. De collecte is voor de STAG, de Stichting voor Ondersteuning bij Psychische en Gezinsproblemen van onze kerken. Kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Zijn de kinderen van de basisschool, de groepen 1 tot en met 8. Namens de Oekraïnegangers wil Ineke van der Heijden u nog iets vertellen.
Goedemorgen. Ik sta hier voor het kinderwerk. In de Oekraïne gaan we kluswerk en kinderwerk doen. En ik zal iets vertellen over het kinderwerk. In de zomervakantie is er geen school en is voor de kinderen niet zoveel te doen, omdat ze ook niet op vakantie gaan of zo. En dan organiseren wij bij een school een programma. 'S Ochtends is er een bijbelverhaal en een knutselwerkje. En soms dan spelen we het verhaal uit in een toneelstukje of met poppenkast of we doen een spelletje eromheen. En 's middags is er spel en sport om je lekker uit te leven. En daar hebben we nog dingen voor nodig. Zoals frisbees of oude theedoeken om blindemannetje te doen. Of wit papier of scharen. Dus daarom wil ik aan u vragen of u ons daar nog mee wil helpen. Straks aan het eind van de dienst staan we achterin om papiertjes uit te delen. Wat we nog nodig hebben. En het zal ook in de contactsleutel komen te staan. Alvast bedankt.
Dan zingen we nu Psalm 89 vers 1. 2, 3 en 4. En na votum en groet gezang 449, vers 1, 2, 3 en 5.
1 en 2 nu en na votum en groet 3 en 4.
Ook van Psalm 89.
Ja.
Oké, herstel. We zingen nu Psalm 89, vers 1 en 2. En na votum en groet 3 en 4. En gezang 449 komt later. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat wat hij met zijn schepping is begonnen, niet laat varen. Genade, vrede en zij u van God de Vader en van de Zoon Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan verder zingen de versen 3 en 4 uit Psalm 89. Laten we aan het begin van deze dienst luisteren naar de richting aanwijzers die God geeft voor ons leven. Uit Marcus 12. Een van de schriftgeleerden die daarin geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij een correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver af van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. We zingen uit gezang 449 de eerste twee versen. Laten we nu God bidden om vergeving van onze schuld. Grote God, dank u dat wij vandaag weer in uw huis mogen komen. En dat u ons aanwijzingen geeft voor een vruchtbaar leven. Een leven dat zinvol is. Een leven waarin u, onze naasten, en waarin uiteindelijk ook wij zelf het best tot ons recht komen. En dank u dat uw Zoon ons heeft geleerd waar het in die geboden ten diepste om gaat. Dat wij u liefhebben als het hoogste goed in ons leven. En onze naasten als onszelf. Grote God, als wij in de spiegel van uw woord kijken, dan ontdekken wij dat wij allemaal onder de maat blijven. Bij de ene zijn het openlijke zonden. Bij zoveel anderen zijn het zonden die verborgen zijn in het hart. Vergeeft u ons omwille van uw Zoon, die wel in alles gehoorzaam is geweest, die u en zijn naaste door volmaakte liefde heeft bewezen. Grote God, wij danken u dat u niet alleen vergeving van onze zonden belooft, maar dat u ook ons wilt vernieuwen door uw Heilige Geest en dat wij in ons geloof en in onze toewijding aan u mogen groeien. Wilt u ons daarbij telkens weer helpen, zodat wij met vallen opstaan, toch steeds meer gaan lijken op uw Zoon Jezus Christus. In zijn naam bidden wij dit alles. Amen. We zingen de versen 3 tot en met 5 uit gezang 449. Laten we God nu bidden om een zegen over deze dienst. Vader in de hemel, dank u dat wij u op deze zondag mogen ontmoeten. Dat we met elkaar mogen samenkomen. Dat we in een land leven waar zoveel welvaart is. Waarin zoveel vrijheid is voor de beleving van ons geloof. Dat er ook zoveel middelen aanwezig zijn om iets van de kerkdienst mee te maken. En wij beseffen lang niet altijd wat een groot goed dat is. En daarom bidden wij u voor al die broeders en zusters in deze wereld die zware beproevingen moeten doorstaan. Die van dag tot dag moeten zien te overleven. En die echt Christen zijn in de verdrukking. In een omgeving die vijandig gezind is. Met een overheid die van alles in de weg legt om samen te komen. Om uw naam te belijden. Wij danken u dat u ons hier nabij wilt zijn. Door uw woord en door uw Heilige Geest. Wilt u uw Heilige Geest schenken tijdens de kindernevendienst, tijdens de preek, tijdens de voorbeden en de gaven. En geef dat wij elk op onze eigen manier geraakt worden. En dat een ieder van ons iets mag ontvangen waarmee hij of zij verder kan. Wilt u zometeen die oude woorden uit de schrift levend en nieuw maken voor ons? Woorden uit lang vervlogen tijden. Woorden uit een cultuur die voor ons zo vreemd kan zijn. Maar wilt u geven dat die oude woorden ons toch bemoedigen, troosten, aansporen en ons de richting wijzen in deze tijd? Wilt u uw zegen geven over deze dienst? Dat daarin u de eer wordt gegeven die u toekomt. Dat ons geloof en dat onze onderlinge gemeenschap worden opgebouwd. Dat daarin ruimte is om elkaar en de wereld waarin we leven in gebed aan u op te dragen. En dat wij met onze gaven mee mogen bouwen aan uw koninkrijk. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We zingen als kinderlied, lied 32 uit de eigen bundel. Dan kunnen de kinderen nu naar de kinderneefdienst. Vandaag twee schriftlezingen, één uit het Oude Testament, één in het Nieuwe Testament. Na deze schriftlezing zingen wij uit Psalm 130, de versen 1 en 3. Eerste lezing komt uit de profetie van de profeet Jesaja, hoofdstuk 65, de versen 1 tot en met 7. Jesaja 65, vanaf vers 1. Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen. En al zoeken zij mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik. Hier ben ik, hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw. Ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk. Ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen. Ze eten vlees van zwijnen. Hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat. Ze zeggen, blijf waar u bent, kom niet dichterbij, want wij zijn te heilig voor u. Ze prikkelen mij als rook in mijn neus. Ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt. Hier voor mij ligt wat er geschreven staat. Ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden. Ik zal jullie je wandaden terugbetalen. En die van je voorouders erbij, zegt de Heer. Ook zij hebben wierook gebrand op de bergen en mij gehoond op de heuvels. Ik heb hun loon van tevoren bepaald. Ze kregen het allemaal terug. Psalm 130, de versen 1 en 3. Het schriftgedeelte voor de preek komt uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, vanaf vers 26. De discipelen van Jezus steken het meer van Galilea over. En onderweg worden ze overvallen door een grote storm. En die wordt gestild door Jezus. En dan gaat het in vers 26 verder. Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door de demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn." Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan, want die had hem al heel lang in zijn macht. En gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid. Maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: "Hoe heet je?" Hij antwoordde: "Legioen." Er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen. En de demonen smeekten Jezus om hen toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond het hen toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Veel mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles hadden gezien, vertelden hun hoe de bezetene was gered. En de gehele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzochten hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: "Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan." Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Laat ik deze preek beginnen met een wat gewaagde vraag. Heeft iemand van u ooit The Exorcist deel 1 gezien? De film gaat over een meisje dat op een kwade dag bezeten raakt door demonen. Maar dat is een afschuwelijke werkelijkheid die de hoofdrolspelers pas langzamerhand onder ogen zien. Het gebeurt eigenlijk van de een op de andere dag. Het meisje begint raar gedrag te vertonen. Rare buien van opvliegendheid. Ze begint zelfs zichzelf te verminken. En haar moeder gaat met haar naar ziekenhuizen, naar psychiaters. Maar het helpt allemaal niet. Nergens kunnen ze de oorzaak vaststellen. En geen enkele therapie lijkt te helpen. En uiteindelijk trekt ook de moeder die afschuwelijke conclusie. Mijn dochter is bezeten. En al die behandelingen, al die onderzoeken, al die therapieën, ze leiden tot niets in dit geval. En in haar wanhoop wendt ze zich uiteindelijk tot twee Rooms-Katholieke geestelijken. Eén daarvan is exorcist. Hij heeft de gave en de bevoegdheid om boze geesten uit te drijven. Het is niet zo dat ik vanochtend voor deze film reclame ga maken. En ik verwacht dus ook niet van u dat u vanavond de DVD-recorder aanzet om nog eens te kijken hoe het allemaal zat in die film. Maar wel wil ik twee dingen noemen die mij getroffen hebben in de film. En waarom wat mij betreft deze film meer is dan maar een horrorfilm. Een horrorfilm met schokkende gebeurtenissen, een snel actieverloop en zo nu en dan hele onsmakelijke scènes erin. Nee, misschien zit er wel meer in de film. Eerst is dit. Het viel me zo op dat de meeste hoofdrolspelers in de film mensen zijn zoals de meeste van u en ik. Mensen die gepokt en genazeld zijn in deze moderne cultuur. Een cultuur die gedomineerd wordt door heel rationeel denken. Empirische mentaliteit. Want wij zijn toch geneigd om voor alles te zoeken naar een redelijke verklaring. Om te zoeken naar een waarneembare oorzaak. Een oorzaak voor bepaalde gebeurtenissen, voor bepaalde verschijnselen. Ook voor bepaalde oorzaken voor menselijk gedrag. Of dat nu normaal is, of dat het afwijkt van wat wij normatief houden. En we zien dat juist deze pogingen allemaal stuk lopen in de film. Want het echte probleem lijkt iets heel anders te zijn. Het meisje is bezeten door demonen. En uiteindelijk is het dus niet een of andere psychische ziekte. En het andere wat me trof. Dat de film indringend in beeld brengt wat bezetenheid met mensen doet. Je ziet gaandeweg de film dat het meisje steeds meer in de ban raakt van de demonen. Dat ze ook steeds meer haar menselijke trekken verliest. En je ziet dat de demonen uiteindelijk erop uit zijn om haar mens zijn, haar leven te vernietigen. Eigenlijk ligt dat beeld wat in de film wordt opgeroepen niet zo ver af van verhalen in de Bijbel over bezetenheid en demonen. En daarmee zijn we aangekomen bij het verhaal uit Lucas wat we zo even hebben gelezen. In dat verhaal uit Lucas zitten heel veel toespelingen op Jesaja 65, dat we daarvoor hebben gelezen. Mensen die in graven wonen, mensen die varkensvlees eten. Alles wat met de dood te maken had, was voor de Joden in de dagen van Jezus heel vies, onrein. En natuurlijk geldt dat ook voor de varkens. En wij lezen ook nog eens dat Jezus naar de overkant van het meer vaart. Een gebied dat bewoond wordt door heidenen. Heidenen met ongetwijfeld onreine gewoontes voor de Joden. En misschien heeft Jezus toen ze dat gebied naderden op de heuvels al de varkens zien wroeten. En heeft hij de graven al gezien vlak bij de plek waar ze aan land zouden gaan. Een deprimerende plek dus. Een plaats waar de gemiddelde Jood uit Jezus' tijd niet wilde zijn. Zeg maar gerust dat het in hun beleving een godverlaten plek was. En nauwelijks is Jezus aan land gegaan, of er komt er ook nog een bezeten mens tegemoet rennen. Bezeten door een onreine geest staat er dan ook nog eens bij. Dat kan er nog wel bovenop. Hopeloos lijkt het allemaal. Kan hier op deze plek nog wel iets goeds gebeuren? Hopeloze situaties. We kennen ze. Misschien maar al te goed. Dichtbij of ver weg. Afrika. Het wordt nu al het verloren continent genoemd. Zo ver gaat het gebukt onder de schuldenlast. Dat bijvoorbeeld al een rem wordt gezet op ontwikkeling en vooruitgang. Dat er niks lijkt te doen om daar de omstandigheden te verbeteren. Dan is daar ook nog de ziekte AIDS die daarvoor een enorme humanitaire ramp gaat zorgen. Dichterbij in onze eigen samenleving. De Catharinekerk, hier in het centrum van Eindhoven. Wat kun je daar ook een aangrijpende verhalen horen van die dak- en thuislozen. Wat hebben sommigen zich diep in de nesten gewerkt. En wat een puinhoop is hun leven soms geworden, denk je dan. En je vraagt je dan af, is er voor zulke mensen nog hoop? Kan in hun leven nog iets van licht doorbreken? Jezus, hij was zelf op zo'n hopeloze plek aan land gegaan. Een plek waar geen eer leek te behalen. En daar komt hem dus die bezeten man tegemoet rennen. Een mens aan wie bijna al niets meer menselijks was. Hij rende daar naakt rond tussen de graven. En hij werd door zijn volksgenoten vastgebonden met touwen. Omdat hij een gevaar was voor zijn omgeving. En waarschijnlijk ook een gevaar voor zichzelf. Voortgedreven door de demonen. Meegesleurd naar eenzame plaatsen. Naar de grafsteden. Ver weg dus van de levende mensen. De demonen hebben de man volledig in hun greep. Ze zijn met een enorme bende, een legioen demonen. En niet de mens zelf spreekt meer. Het is de demon die door de mond van de mens spreekt. En het is niet meer de mens zelf die handelt of beslist. Nee, deze mens is zo in de greep van de demonen dat hij wordt meegesleurd. En deze demonen zijn bij machten een mens te vernietigen. Maar Jezus komt aan land en het lijkt alsof deze demonen al bij voorbaat beginnen te sidderen. Ze lijken onmiddellijk door te hebben wie Jezus is. En bang dat ze zijn. Jezus beveelt de demon om onmiddellijk de man te verlaten. Hij spreekt daar met het goddelijk gezag van de Messias. Met het gezag van iemand die door God zelf is gestuurd. En de demonen lijken al heel snel door te hebben dat ze tegen deze Jezus niet zijn opgewassen. En ze kiezen liever eieren voor de geld. Kwel ons toch niet langer, we gaan al. Maar stuur ons alsjeblieft niet naar de onderwereld. Stuur ons toch naar die varkens die daar lopen te vroeten in de modder. En dan stuurt Jezus de demonen weg. En die nemen dan bezit van de varkens. En eens te meer wordt duidelijk welke macht die demonen hebben. Want ze hebben zich nauwelijks genesteld in die varkens. Of die hele kudde die komt in beweging en stort zichzelf in het meer. En ze verdrinken allemaal. Zo'n macht hebben de demonen dus. Om mens en dier kapot te maken. Om Gods schepselen aan te zetten tot zelfvernietiging. Maar die demonen zelf ontspringen voorlopig nog de dans. Want Jezus heeft hen nog niet naar het dodenrijk gestuurd. En dat betekent dat ze voorlopig nog bij machten zijn om dood en verderf te zaaien. Jezus geneest hier dus iemand. Maar het is nog niet de definitieve overwinning op de machten van het kwaad. Niet de definitieve overwinning over de machten die Gods schepping willen vernietigen. Maar het is wel een teken met een hele grote belofte. Een teken dat zo mooi past bij die andere woorden en daden van Jezus. Die iets duidelijk willen maken van Gods koninkrijk. Dat God de strijd aanbindt met die demonische verwoestende machten. De genezing door Jezus. Nog niet de definitieve overwinning. Maar wel de belofte voor de zekere overwinning. We zien in dit verhaal dus een enorme clash tussen het rijk van God en het rijk van het kwaad. En hoeveel macht die demonen ook mogen hebben. Hoezeer ze ook bij machten zijn om mens en dier Gods schepping kapot te maken. Uiteindelijk zijn ze voor God en voor Jezus geen partij. Kijk, daar is die man die zo even nog bezeten was. Hij zit daar nu heel rustig aan de voeten van Jezus. Hij is gekleed bij verstand. Hij is weer mens geworden. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Er zijn veel mensen die het hebben gezien. En mensen komen uit de verre omtrek kijken wat er is gebeurd. Maar de meeste van hen zijn niet blij. Ze zijn doodsbang voor Jezus. Bang voor die grote macht die hij heeft laten zien. Pas maar op, want straks keert Jezus zich nog tegen ons. En dat terwijl Jezus met zijn daden juist iets heel anders duidelijk wil maken. Dat wij juist helemaal niet bang hoeven te zijn voor die grote en machtige God. Want deze God wil die macht gebruiken om het kwaad te verdrijven. Om mensen te bevrijden van kwade machten. En de mens die bezeten was, die heeft het in elk geval begrepen. Hij beseft dat Jezus zijn leven, zijn mens zijn heeft gered. En hij wil bij Jezus blijven. Maar Jezus stuurt hem weg. Ga naar huis en vertel alles wat God voor jou heeft gedaan. Deze man, hij mag een getuigenis gaan geven van al die dingen die God in zijn leven heeft gedaan. Hoe God hem bevrijd heeft van die kwade machten. Hoe God weer een echt mens van hem heeft gemaakt. Deze man mag naar huis, naar zijn familie. Hij hoeft niet meer in graven te wonen of in eenzaamheid zijn leven dagen te slijten. Hij mag weer omgaan met levende mensen. De man mag gaan vertellen over Gods grote daden in zijn leven. Want Jezus plaatst zich hier in het evangelie van Lucas niet in het middelpunt van de belangstelling. Hij eist hier niet de eer op voor deze wonderdaad. Hij wil juist dat aan zijn hemelse vader alle eer wordt gebracht. Maar toch, in dat laatste vers zien we iets heel merkwaardigs gebeuren. Want de man lijkt te beseffen wie Jezus ten diepste is. Dat deze Jezus met goddelijk gezag spreekt, door goddelijke macht handelt. Dat in Jezus God zelf aan het werk is. En dan staat er, hij gaat heen en vertelt in de stad overal wat Jezus voor hem heeft gedaan. Ik begon de preek met The Exorcist. We zien daar als het ware twee werelden op elkaar botsen. En misschien hebben de meesten van u dat ook al met het verhaal uit Lucas. Een verhaal over demonen, over bezetenheid. Het kan zo ver afstaan van ons wereldbeeld, van onze alledaagse ervaring. Heeft dit verhaal ons nogal wat te zeggen? Ik wil er een paar dingen over zeggen. Eerste plaats, laten we niet te snel zeggen dat dit achterhaald is. Want bij broeders en zusters uit Afrika roept dit verhaal waarschijnlijk wel heel veel herkenning op. Veel meer dan bij ons. Daar is bezetenheid, daar zijn bij demonen veel meer iets wat bij het alledaagse leven horen. En natuurlijk, wij met onze wetenschappelijke inzichten in deze cultuur. Die wetenschappelijke inzichten hebben een enorme invloed op onze ervaring van alle dag. Op onze manier hoe we naar de werkelijkheid kijken. En natuurlijk, die wetenschap heeft geweldige resultaten geboekt. In de bestrijding van allerlei soorten aandoeningen. Want ze heeft voor veel lichamelijke en psychische aandoeningen een verklaring kunnen vinden. Ja, en is het dan niet heel vreemd als wij dan ineens bepaalde ziektebeelden toe gaan schrijven aan demonen? Eigenlijk wel. Het kan zelfs riskant zijn om ziekten direct in verband te brengen met die boze geesten. Want als iemand aan een depressie lijkt, dan help je hem niet met de diagnose dat hij of zij bezeten is. Zo iemand is dan het meest gebaat bij een goede psycholoog of een psychiater. Maar kan het zo zijn dat die kwade machten in onze cultuur misschien op een andere manier actief zijn? Subtieler, indirecter. op zo'n manier dat wij er geen erg in hebben. En hoe problematisch het ook is om kwade machten aan te wijzen als oorzaak van bepaalde verschijnselen. Misschien gebruiken ze bepaalde aandoeningen wel om een uiteindelijke doel te bereiken. Om Gods goede schepping kapot te maken. Mensen te vernietigen. Om de mens van God en van de medemens te vervreemden. Het verhaal van vandaag laat in elk geval zien hoe reëel de machten kunnen zijn die het mens zijn bedreigen. Dat er bepaalde machten zijn die de mens onvrij maken en de mens kunnen vernietigen. Dat was ook zo in de tijd dat de evangelist Lucas het evangelie schreef. Want in de gemeente waar hij actief was, daar waren ook gelovigen die bang waren voor die machten. Die zulke machten als een hele reële bedreiging zagen in hun leven. En juist voor die mensen heeft Lucas dit verhaal opgenomen. Ja, beste mensen. Jullie angsten zijn begrijpelijk. Kijk maar wat die demonen in dit verhaal doen. Maar dat is niet het enige. En het is niet het belangrijkste. Want Jezus laat hier zien dat zelfs die boze geesten geen partij voor hem zijn. Kijk maar met welk gemak hij die demonen uitdrijft. En dat nog wel in het gebied van die onreine heidense Gerasenen. Hadden jullie gedacht dat Jezus zelfs daar nog iets ten goede kon keren? Ja, misschien dat deze geschiedenis over Jezus die in een hopeloze situatie een mens redt, ook ons nog heel veel te zeggen heeft. Ook wij leven toch nog in een wereld waar mensenlevens kapot worden gemaakt. In het groot en in het klein. Misschien dat het voor sommigen van ons dichterbij komt dan ons lief is. En houden wij er nog rekening mee dat er misschien op de achtergrond, in het verborgen, kwade machten aan het werk kunnen zijn. Maar als het verhaal van vandaag iets extra duidelijk wil maken, is het wel dit. Dat wij ook nog met die hele andere realiteit rekening mogen houden. Met Gods wondermacht. De macht die God wil inzetten om mensen te redden. Waarmee hij ervoor wil zorgen dat mensen echt bevrijd worden. Die kwade machten zullen het uiteindelijk niet winnen. Zij zullen eens voor goed overwonnen worden. De macht die Jezus hier laat zien is sterker. Zelfs op die plaatsen en in die situaties waar alles verloren lijkt. De definitieve overwinning laat nog op zich wachten. Maar wij mogen nu alvast hopen en vertrouwen. Wij mogen nu alvast bidden en werken. Ook op die plaatsen, ook in die situaties waar geen hoop meer is. Waar niets meer te redden lijkt. Wij hoeven ons niet bij die hopeloze en uitzichtloze situaties neer te leggen. Wij mogen nu al groot denken van Gods reddende macht. En wij mogen alles verwachten van Gods koninkrijk dat komt. Amen. We zingen lied 150 uit de eigen bundel. dan zal er nu gecollecteerd worden en dan wachten op de kinderen.
Goedendag, ik mag met jullie de voorbeden doen. En voor ik dat ga doen, wilde ik een paar dingetjes vertellen. Allereerst over Johan Stolten. Die moest afgelopen week naar het ziekenhuis voor de nodige onderzoeken. En daarvan hebben ze bericht gehad dat in ieder geval dat goed is. Dat ze zich niet ongerust hoeven te maken. En daar zijn Johan en Dikkie heel erg blij om. En wij natuurlijk met hen. Nou moet alleen komende donderdag nog wel een kleine ingreep plaatsvinden. En zulke dingen blijven natuurlijk altijd spannend. En daar willen we graag voor bidden. Verder wil ik toch eerst ook nog wel even vermelden dat we als gemeente natuurlijk apetrots zijn op al diegenen die afgelopen week een examenuitslag hebben gehad en die geslaagd zijn. Want ze zijn gewoon allemaal geslaagd en dat is geweldig. En daar gaan we ook gewoon voor danken. Oh, we wachten nog heel even, er komen nog een paar mensen aanlopen. Oh. Thank you. Zullen we danken en bidden? Lieve Vader, dank u wel dat we zomaar bij u mogen komen. Dat wij als kleine mensenkinderen zomaar naar u toe mogen gaan. U bent zo'n geweldig groot God. U draagt de aarde in uw handpalm. En u staat met wijd open armen op ons te wachten. En u verlangt ernaar dat we naar u toe komen. Vader, dat is zo onvoorstelbaar en daar kunnen we vaak helemaal geen woorden voor vinden. En we willen u daarvoor danken. We willen u daarvoor groot maken. En uw naam prijzen. Vader, en we willen u ook danken voor al die broertjes en zusjes hier in de gemeente die afgelopen week geslaagd zijn. We zijn trots op ze en willen u danken dat we daar een feest mogen vieren, dat we daar een blij mogen zijn. En iedereen heeft het op zijn eigen manier gedaan. De een heeft keihard gewerkt en de ander misschien op zijn sloffen. En een derde die is helemaal verbaasd dat hij zelfs geslaagd is. Maar ze zijn erdoor, Heer, en daar willen we u voor danken. En wil u ook vragen of u hen verder wilt zegenen, de weg die nou voor ze ligt. Wilt u hen helpen om keuzes te maken? Wilt u hen helpen om knopen door te hakken? En wilt u hen hoe dan ook laten weten dat u met hen meegaat? Vader, en wilt u ook nog met al diegenen zijn die nog een heleboel proefwerken voor de boeg hebben? Of u nou in de brugklas zit of in de vijfde. Ja, eigenlijk heb je daar helemaal niet meer zoveel zin in. Want het is bijna zomervakantie en dan zijn er een heleboel leuke dingen te doen. Wilt u helpen om te concentreren? Wilt u helpen om er toch nog even tegenaan te gaan? Wilt u helpen om gewoon daar even mee bezig te zijn waar we bezig mee zijn? En wilt u ook al diegenen die dan moeten leren, wilt u ze weten dat u bij ze bent, dat u ze wilt bemoedigen, dat u naast ze staat? Vader, we willen ook danken voor Johan Stolten. We willen u danken dat dat gelukkig alle uitslagen goed zijn. Dat we, waar we bang voor waren, dat het gewoon allemaal meevalt. En dat wil u vooral danken dat Johan en Dickie ook zo weten dat u bij hen bent en dat u hen draagt. En wilt u dat de komende week ook doen als Johan nog een keertje naar het ziekenhuis gaat. Vader, hij gaat niet alleen. En dat is zo geweldig dat we dat mogen weten. Het is vandaag ook Vaderdag. En dat is voor mensen ook heel erg verschillend. Sommige mensen vinden het geweldig om hun vader een geweldige dag te bezorgen. Misschien zijn er ook die er hele bittere gevoelens over hebben. Boze gevoelens. Of verdrietig omdat je je vader kwijt bent. Heer, wilt u in al die belevenissen, al die gevoelens, wilt u daarin bij ons zijn? Wilt u ons daarin vasthouden? Wilt u ons daarin dragen? En bovenal wil ik u dan ook weer danken dat u onze hemelse vader bent. En wat voor gevoelens we ook naar onze aardse vader hebben, dat we bij u mogen komen. Dat we bij u mogen schuilen. En dat u ons vast zal houden en dragen. Wilt u dat ook doen met de familie van die Nederlandse militair die van de week overleden is? Waar je dan toch wel weer heel erg van schrikt. Dat dat domweg gebeurt. Wilt u zijn met alle gebeurtenissen in de Gaza-strook? Vader, het is op een gegeven moment zo'n warboel en zo onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurt. Dat mensen elkaar zulke dingen aandoen. U bent een God van vrede. Geef ze alsjeblieft vrede. Dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Dank u wel dat u naar ons luistert. En dank u wel dat we mogen weten dat u met ons de komende week ingaat. Uw naam zij geloofd en geprezen. In Jezus' naam. Amen.
Als slotlied zingen we lied 12 uit de eigen bundel. Laten wij God bidden om zijn zegen. Mogen de Heer ons zegenen en ons behoeden. Mogen de Heer zijn aangezicht over ons doen lichten en ons genadig zijn. Mogen de Heer zijn aangezicht over ons verheffen en ons zijn vrede geven.